Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City.
Kortie Media.
Ja, en de doktoren die zeiden, Mark Lammers is gek geworden. Het is levensgevaarlijk wat hij doet. Ik heb zelfs NRC-NSF op mijn dak gehad. En van luister, je moet stoppen met die ijsbaan. Het is levensgevaarlijk.
In de sportwereld heb je van die mensen die het anders doen. Die de status quo uitdagen. En grenzen verleggen. Ze hebben hun sport blijvend veranderd. Maar werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik ben Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn ga ik in gesprek met Game Changers. Ja, Marijn, nieuwe aflevering. Geen nieuwe sport. We hebben het alles natuurlijk met Sjoerd Marijn over hockey gehad. Nu gaan we het eigenlijk veel meer echt over coaching hebben en over ontwikkeling in een team. Ja. Waarom wilde jij onze gast heel graag laten komen?
Ja, onze gast heeft een hockeyachtergrond, zou ik bijna zeggen. Ik denk dat het inmiddels veel breder is en veel verder gaat dan zijn carrière in het hockey. Podcast gaat over game changers en dan... Helemaal aan het begin hebben we een aantal namen genoemd van coaches die we absoluut in onze podcast wilden hebben. En vandaag is dat gelukt. Dat was ook niet makkelijk, want onze gast reist de hele wereld over inmiddels. Om vele bedrijven mensen beter te maken over de hele wereld. Maar ja, innovatie, nieuwe dingen proberen, eigenlijk wetenschap vertalen naar praktijk. Ja, daar staat deze... Deze gasten uitermate voor. Ik ben heel erg benieuwd. Misschien kondig jij maar even aan, zou ik zeggen.
Nou ja, dat doe ik met alle liefde. Onze gast vandaag, mensen die hockey volgen, raden het waarschijnlijk al. Mark Lammers, welkom.
Ja, hartstikke leuk dat ik hier mag zijn bij jullie.
Ja, wij twijfelden niet om jou als game changer te bestempelen. Hoe zou je het zelf doen? Is dat iets waarvan je denkt, ja, past me wel? Of vind je dat juist?
Nee, dat klopt wel. Er zijn veel dingen veranderd in het hockey. En de tijd dat ik als coach begon, heb ik echt heel veel weerstand gehad. Ik voelde me echt wel vaak alleen. En dus daarom is het ook wel leuk dat je achteraf pas vaak een complimentje krijgt dat de veranderingen toch ook wel gewerkt hebben.
Ja, nou ja, dat is wel grappig, hè? Mark zegt het ook meteen alweer, Marijn. Ik voelde me erg alleen. Dat hebben we hier vaak aan tafel gehoord.
Dat hebben we vaak gehoord. En het is ook grappig dat game changers vaak ook niet zo zelf in de gaten hebben waar ze het veranderd hebben. Want ik zei al, ik wil één ding benoemen. Een van de eerste herinneringen die ik heb van Mark is de documentaire Goud. Hebben we het over het jaar 2006,
wereldkampioenschap hebben ze ons gevolgd met 4 camera's een jaar lang in de voorbereiding. Ja.
Ja, nou en inmiddels, ik kan erover meepraten, is het gemeengoed.
Maar er is ook wel eens een documentaire over jou gemaakt, toch?
Ja, nee, niet over mij, wel over mijn team. Dat is zeer innovatief. Ik kan me nog heel goed herinneren, ik was toen beginnend coach. Ik heb daar enorm, enorm veel van geleerd, omgang van Mark met die meiden. Dingen die hij aan het proberen was. Maar dat was eigenlijk een van de eerste keren dat er echt een inkijkje was in een topsportteam. Ja. Wat gebeurt er nou aan de binnenkant? Eigenlijk wel een advies aan mezelf om hem nog eens terug te kijken. Hè? Want het is heel wat jaar geleden inmiddels. Ja,
ja, het was mooi dat iedereen zei... ze hadden ons al eerder gevraagd in 2004 voor de Olympische Spelen toen... En toen zeiden alle spelers zeiden van ja, maar dan kunnen ze alles zien wat er fout gaat. Ik zeg, dat is wel heel negatief. Je kunt ook zeggen, luister, we laten ze een keer komen, kunnen ze allemaal zien wat we goed doen. Dus maar net wat we tonen en wat laten zien.
Ja. Of is het ook zo dat je misschien ook wel moet durven laten zien als er iets
ging
goed
het
gaat?
Dus om, het ging om, na de Olympische Spelen 2004 werden we tweede, was een teleurstelling, verloren in de finale tegen Duitsland. En toen hebben we echt... ook weer heel veel dingen veranderd en verbeterd. En een van de dingen was toen de tijd de spelers bij betrekken. Hè, dus ik ben toen veel meer gaan vragen van luister, hey, waarvoor doen we het eigenlijk, de why? Wat is ons nieuwe doel en wie willen wij zijn? En toen zeiden ze, ja, wij willen toch iets transparanter zijn, opener sport zijn. Ja, nou, open, transparant, dan moet je ook een documentaire laten zien. Dus die documentaire kwam weer langs en toen zeiden de speelsters, ja, lijkt me toch wel goed, kunnen we toch eens laten zien dat we echt wel hard trainen, 10 keer in de week trainen en dat we eigenlijk best wel een leuke sport zijn en dat we echt best wel hard werken met elkaar. Ja. En toen kwam het positieve gevoel en dat was een van de eerste keren, dus ik kreeg best veel, veel weerstand van dat doe je toch niet, je laat in je keuken kijken, Mark, en dat moet je niet doen. Ik zeg, ja, je kunt er ook heel veel mee winnen en dat zag je ook aan jullie documentaire met wielrennen, echt gaaf, weet je. En nu opeens is het heel normaal dat je een keertje mee mag kijken.
Nou ja, het is. Kijk, ik hoor meteen al wat aspecten waar we veel meer op gaan inzoomen. Inderdaad, ook dat je zelf de vrouwen, hè, dat hoor ik er meteen uit van, nou ja, zelf beslissingen laten nemen, maar ook de weerstand. Maar voordat we verder gaan, misschien even een kort cv van jou, Mark. Want wat ik zeg, weinig introductie nodig, maar laten we het toch maar een beetje doen. Je bent zelf natuurlijk, je bent hier als coach, maar je bent zelf ook hockeyer geweest, onder andere bij Den Bosch en bij Tilburg. Je werd assistentcoach bij de Nederlandse hockeydames en vervolgens werd je bondscoach, heel jong hè?
Ja, 26 was ik. Ja, spelers waren ouder dan ik zijn.
Oké, okay, kun je nagaan. Weet je, op je 26e bondscoach van de hockeydames van Spanje. Totdat je, en daarna werd je bondscoach van de Nederlandse hockeydames. Dat heb je maar liefst 8 jaar gedaan. En laten we daar beginnen. 8 jaar deze dames coachen. Ik zie geen grijze haren nog.
Nou, een beetje aan de zijkant.
Een beetje aan de zijkant. Maar ja, dat is. Laten we bij het begin beginnen. Want je zegt inderdaad wat je net zei van. We waren tweede geworden. En dat was wel een beetje het syndroom van het Nederlandse hockey. Hè?
Zware teleurstelling. En ik weet nog goed. De eerste 4 jaar was wel beter. Hè. We waren vroeger altijd 4e/5e van de wereld. Het was wel beter. We werden tweede op de WK, tweede op de EK, tweede op de World League. En op de Olympische Spelen dacht ik, nu gaan we echt eerste worden. Maar verloren weer die finale. En ik weet nog goed dat ik ben helemaal afgemaakt in de media. Want ze noemden mij toen Mark Jammers. En toen dacht ik ook van, ik zal toch echt iets moeten gaan doen. En toen ben ik de mastercoachklas ook gaan volgen bij het NOC-NSF. Dan zit je met 10 bondscoaches in de klas van verschillende sporten. En daar heb ik zoveel geleerd. Daar heb ik Six van Invloed gehad. Daar heb ik MBTI gehad, Tuckman gehad, Lean. Alle managerscursussen die we gehad hebben. Die er bestaan hebben, denk ik, gehad in 2 jaar tijd. Mm. En dat heeft mijn ogen wel geopend om die laatste stap te maken van goed tweede naar goud. Ik heb veel ook buiten de deur gekeken, naar andere sporten gekeken. Dus ook ik heb daar veel van geleerd. En het innovatieve en het nieuwsgierige, dat zat altijd al in me.
Ja, maar dat wou ik zeggen. Kijk, je zegt dat ik was 26, werd ik bondscoach van Spanje daarvoor. Dus in je nog jongere jaren was je al assistent. Was jij dan meer een coach dan een hockey?
Ja, denk het wel. Sta terugkijk een beetje. Later kom je er een beetje achter. Vroeger had ik heel veel moeite op school. Ik zat op de MAVO. Ik had alleen maar onvoldoendes. En daar bleek nou, op 25-jarige leeftijd ben ik achtergekomen dat ik zwaar dyslectisch ben. Maar dat wist ik helemaal niet. Dus ik dacht, ik kan er niks van. Ik was hartstikke onzeker. Ik was heel stil in de klas. En de leraar Engels zei een keertje, ga er maar uit. Want het wordt nooit wat in je leven. Je kunt helemaal niks. Nou, toen ben ik huilend de klas uitgelopen. Huilend op mijn fiets naar huis gefietst. En ik gevraagd aan mijn moeder.
Wat heeft de leraar letterlijk tegen jou gezegd?
Ja, die heeft echt letterlijk gezegd van, het wordt nooit wat in jouw leven.
Goeie coach.
En wat hij dacht aan mijn mentaliteit lag. En ik wilde echt wel de maaf halen. Maar het ging niet. Dus ik kom bij mijn moeder huilend. Ik zeg, mag ik alsjeblieft naar het SEALS? Ik kan helemaal niks. De enige waar ik er voldoende voor heb voor sport. En toen zei mijn moeder, ja, ga maar naar het SEALS. En toen kwam ik op het SEALS. Kreeg voor het eerst van mijn leven een achterrapport. Dat was een 8 voor training geven, lesgeven. Want er was geen lezen bij. En ik dacht, ik kan wel iets.
Tja.
En toen ben ik dus, buiten dat ik zelf hockeyde, ook training gaan geven. En ik ga voetbal. Ik heb al mijn voetbaldiploma's gehaald. Ik zwemles gegeven. En alles wat met dat lesgeven vond ik superleuk. En vonden zij ook leuk. En het begint toch bij jezelf, die energie. Als ik energie heb, gaan er heel veel spelers mee. Later, toen wij eindelijk 2006 wereldkampioen werden, toen ben ik nog een fles wijn gaan kopen en ben ik naar die school teruggegaan.
Nee, ja.
En ik wilde die fles wijn leren Engels geven, maar was er helaas niet.
Hey.
Maar ik wilde eigenlijk tegen hem zeggen, dankjewel, het heeft me zo veel pijn gedaan. Ja. Want door u ben ik achterkomen ook wel goed in men.
Ja.
En dat was voor mij later ook een les. Ik heb de eerste jaren te veel bijvoorbeeld getraind op de dingen waar de speels niet zo goed in waren.
Hmm.
En zelf ben ik ook opgetrapt, als ik daar veel op word gehamerd, word ik onzeker en faalangstig.
Ja.
En ik heb geleerd, dyslexie bijvoorbeeld is geen handicap. Dyslexie is een gave. Je compenseert alles. En dyslecten, zie je, Die zijn innovatief, vernieuwend, zijn nieuwsgierig. Die zijn andere oplossingen aan het zoeken. En dat heeft altijd wel in me gezeten. Ik als hockey was ook innovatief. Ik had een hele rare Sinterklaas hockeystick gemaakt. Ik had als hockeyer het lammeren. Het voor de bal lopen en net voor de keeper stil gaan staan. Dat de keeper de bal niet meer ziet.
Met lammeren? Dus dat is niet ja, toevallig jouw achternaam, toch?
Ja, dat heeft te maken met die tactiek. Die hebben ze toen lammeren genoemd. Want die hebben ze gebruikt op de Olympische Spelen in Atlanta. Om Duitsland te slaan met 3-1. Dan zijn ze ook tevoren
aan
dat. Ja, ik had bedacht van luister, onze corner was niet zo goed vroeger toen hockeyde.
Ja, strafcorner.
Ja, strafcorner. Ja. Die was niet zo goed. Maar die jongen die schoot, die kan wel goed mikken. Maar hij schoot niet hard. Dus hij scoorde niet. En de winterstop stond er ver onderaan. Toen ben ik gaan inlopen waar de bal gestopt wordt. Na de keeper en voor de neus van de keeper ben ik stil gaan staan. Dus de keeper zag de bal niet meer. Het enige risico is dat hij achter mijn hoofd schoot. Maar hij kan goed mikken. En hij schoot niet hard.
En je had vertrouwen.
Precies. En hij schoot niet hard. Dus hij schoot die bal gewoon netjes in de hoek. En die ballen gingen erin. En we bleven in de hoofdklas. Die tactiek hebben ze later gebruikt op Olympische Spelen. In de halve finale tegen Duitsland in Atlanta. Toen ze goud wonnen. En toen hebben ze dat lammer genoemd. Dus het heeft ook al een beetje in mijn jeugd gezeten. In mijn hockey gezeten. En dat neem je mee.
Hoe denk jij dan? Hoe kijk jij dan naar zo'n situatie? Denk je, hé, maar dat moet.
Ja, dat is veel met experimenteren, noem ik altijd. Ik denk, als jij de top wil bereiken, moet je heel veel proberen en experimenteren en meters weten. Nou, ik had toen gezien in de trainingen dat die schutter van ons best wel kon mikken, maar niet hard schoot. Dus ik dacht van, hé, als ik er nou eens voor ga lopen, dan ziet de keeper hem niet. Misschien dat hij er dan wel in gaat.
En wat gebeurt er dan de eerste keer? Die keeper die kijkt waarschijnlijk naar jou.
Ja, het mooie was, ik heb natuurlijk de training heel veel geoefend. En onze keeper was Ronald Jansen van het Nederlands team.
Ja.
Nou, als er één iemand dat kan checken. Dus ik zei, ja, de corner. En ik loop ervoor. En ik ging ervoor. En Ronald zegt, ja, hey, dat mag niet. Ik zeg, er staat nergens dat je niet in het zicht van de keeper mag lopen. En ik moet wegwezen als je uitloopt. Want dan is het afhouden, maar het mag. En toen zei hij, ja, als dit mag, moet je dat doen, zei hij. Dus hij promoteerde het, omdat hij zelf gepakt was door mijn corner.
Wat hoor jij hier, meneer?
Ja, makkelijk uitgelegd, maar natuurlijk geniaal bedacht. En waarschijnlijk dat je ook mensen mee moet nemen die in het begin inderdaad zeggen, ja, doe even normaal, Mark. Of zo gaat het niet, of zo werkt het niet.
Nou, maar coach zei, dat is te gevaarlijk. Als je achter op je hoofd krijgt, dan schiet je dood.
Ja.
En ik zeg, ja, maar hij schiet nooit hard. Hij schiet niet hoog. Hij schiet gewoon linkslaag of rechtslaag. Ja, dan kan ik hem hoog uit op mijn hakken krijgen. Ja. Maar ja, als ik niks doe, dan degraderen we.
Ja, mooi.
En dat is ook dus eigenlijk een beetje wat ook heel vaak terugkomt, merk ik. Yes, een crisis. Hè? Wanneer ga jij veranderen als er een crisis is?
Ja.
Dan moet je innoveren, vernieuwen. De wielrenploeg, zei ik net al, had een crisis met Sky. Ploeg die veel te goed was. Dus ze moesten iets gaan doen. Wij moesten iets doen, stonden onderaan.
Ja.
Dus ik moest iets bedenken. En dan is het niet van zeuren, nee, oplossingen zoeken.
Maar jij was speler.
Ja, toen was ik
speler. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel, heel opmerkelijk, toch? Of is dat ook iets wat je later hebt meegenomen eigenlijk? Hè? Want we hadden het net over die documentaire Goud. Ja. Eén heel belangrijke scène die ik me herinner was die meiden die komen binnenlopen met... je moest een boekje bij je hebben en een pen. Want je ging hen vragen stellen in plaats van andersom, toch?
Ja, vroeger toen ik coach begon, was het heel normaal dat de coach een uur lang een presentatie gaf. En zegt hoe we gingen spelen, tactiek en strategie.
Ja.
En ik deed het ook dan aan het begin. En elke keer begon de wedstrijd, ging alles fout. En dan was ik altijd boos in de rust.
Ja.
Ik heb toch gezegd, we zouden dit doen. Toen zei de sportpsycholoog tegen mij, de mental coach zei, hoe komt dat ze het niet doen, Mark?
Ik zeg, wie was dat trouwens?
Ja, dat was toen Gillissen was dat. En die zei tegen mij, Mark, hoe komt dat dat ze het niet doen? Dat het niet goed gaat? Ik zeg, ja, ze luisteren niet naar mij.
Ja.
Toen zei hij, Mark, mensen willen best veranderen, maar mensen willen niet meer veranderd worden.
Ja.
En toen ging mij een lichtje branden. Dacht ik, oh ja. En ik had net een onderzoek ook gelezen dat mensen onthouden maar 10% van wat ze horen.
Ja.
Maar ze onthouden 70% wat ze zelf zeggen. En toen ben ik gaan denken, van, ik ga het gewoon open vragen stellen. Ik zeg, hoe denk jij dat we in deze situatie moeten oplossen? En hoe denk jij dat we moeten spelen?
Maar dan ben jij dus een heel praktisch mens. Je maakt het eigenlijk heel simpel. Daarmee bedoel ik te zeggen, iemand vertelt jou dat, klinkt heel logisch en je implementeert het.
Ja, en dat klopt. Ik ga weer vanuit het probleem van luister, ze doen het niet. Hoe kan dat nou dat die sporters niet luisteren? Ja, als je maar 10% onthoudt van wat een coach zegt, waarom praten we dan zoveel als coach? En ik heb toen gezegd, luister, we doen allemaal een map aanschaffen. En jullie gaan voor jezelf video bekijken en schrijf maar eens dingen op. Er is ook uit onderzoek bewezen dat mensen onthouden meer als ze het opschrijven. Hm. Of een tekening maken. Dan blijft het langer hangen dan alleen maar kijken. Dus zij keken naar videofragmenten en dan vroeg ik, oké, hoe lossen we dit op? Dus wij deden toen al eigenlijk geen feedback meer, want dat is terugkijken. Ik vroeg feedforward. Hm. Wat moeten de volgende wedstrijd beter doen? En dan moeten ze gaan kijken, moeten ze het opschrijven en dan moeten ze het ook nog presenteren aan het team.
Wat bereik je daarmee? Wat nou, zet
als ik
je
jou een
aan?
Open vraag zou stellen, wat moet je dan als eerste doen?
Nadenken.
Ja, nadenken. Ja,
maar dat vindt hij moeilijk hoor.
De eerste 4 jaar hoeven ze mij niet na te denken. Ze moesten gewoon doen wat ik zei.
Ja.
Hoeveel zie je nog in het voetbal dat iedereen moet doen wat de coach zegt?
Maar betekent dat ook dat als je zelf... Ja, kijk, het is allemaal open deur natuurlijk. Maar als je zelf nadenkt, betekent ook dat je als je het zelf bedacht hebt, dat je er meer in gelooft. En dat je, maar is dat ook wat je ook echt terug zou op het moment? Ja. Maar er zijn natuurlijk ook types die dat dan lastig vinden. Die denken van, ja, klopt. Maar moet ik het nu zelf in één keer allemaal gaan bedenken?
Klopt. Van de eerste keer weet ik nog heel goed dat ik heel veel weerstand had. Want ze waren het niet gewend in de sport. Hè? Dus ze zeiden ook van, ja Mark, weet ik veel. Als ik een vraag aan, hoe denk je dat we dit beter kunnen doen? Ja, weet ik veel. Ben jij er coach voor? Word je ervoor betaald? Ja. Dan moet je mij vertellen. Ja. Daarvoor ben jij coach. Ik zeg, nee, jij staat in het veld. Jij moet beslissingen nemen. En jij moet die beslissing zelf gaan bepalen. Hm. Dus we zijn die fragmenten kleiner gaan maken. Het is geen grote vraag. Ik vraag niet, wat kan er beter hier? Want dan zeg ik, het salaris kan hoger. Ik wil bonussen. Nee. Hoe zou jij dit uitverdedigen op linksachter nou net nog even iets beter kunnen doen? Dus ik vraag het heel klein, waardoor ze het heel makkelijk kunnen beantwoorden. En dan word je eigenaar. Want je moet zelf nadenken. En als je iets mag presenteren en je mag het ook uitvoeren, ben je de eerste die heel hard gaat rennen om een plan te laten slagen. Hm. Waarom? Je bent eigenaar van dat plan.
We spreken hier dus over 2006.
Ja.
Kun je daar nog wat meer over vertellen? Waarom je daar zo'n groot voorstander van bent en wat jouw ervaringen daarmee zijn?
Nou, ik denk als je al begint met het klein maken en open vragen stellen, als ze dus eigenaar worden. Maar ik zag op een gegeven moment, schrok ik zelf van, dat Minke Boy die gaf een presentatie en die zei, ja, als die speelse met de voet 2 millimeter naar links draait, dan paast ze altijd naar links. En als die voet zo staat, paas me naar rechts. En ik had zo, jezus, kijk je allemaal naar.
En waar
ja, dat
je
viel
me
op. Nou, dat ze zo detailistisch kijken. Terwijl wij dachten als coach, wij weten alles.
En vond je dat goed of slecht?
Nee, goed juist.
Ja.
Dat ik dingen hoorde van mijn speels op een gegeven moment, dat ze zo getraind waren in het zelf analyseren. Dat sommigen, want jij had het net ook over, de ene kan het heel goed en de andere heeft wat minder. Maar van de 10 zijn er altijd 6 die er beter van worden.
Ja.
En 4 misschien zeggen, nou, dat hoeft voor mij niet. Maar toch, ermee bezig zijn is altijd beter dan helemaal niet over de sport daar denk. Maar die kwam, Minke Boy kwam met echt die millimeter. En het klopte gewoon. Elke keer als die voet draaide, speelden ze hem naar links. Dus onze spitsen zagen al van, hey, die gaat naar die kant toe.
Ja.
Door de voetstand. Ah, dat zijn natuurlijk wel echt gave dingen. Dat de sport
is een goudmijn, hè? Dan bijna.
Dan gaat het om details, wat we in de sport ook zeggen. Het verschil tussen winnen en verliezen. Wij moesten in de finale op de Olympische Spelen 2008 tegen China. Ja, dat zijn robots en doen alles wat de coach zegt. Onze speelsters, die konden veranderen. Ja. En China houdt niet van veranderingen, want die houden van kopiëren. Daar kwamen zij elke keer met vernieuwingen in het spel. En die had ik niet bedacht, hebben zij bedacht.
Ja, maar dat is dus een lange termijn verandering eigenlijk. Waarvan je dus wel zegt, of tenminste hoor ik je zeggen, dat speelsters, spelers daar echt in getraind moeten worden voordat je ze
duurt
eenmaal...
2 jaar zeker. Ja. 2 jaar in een situatie om ze echt zelf sturend, zoals we dat noemen in het bedrijfsleven, zelf sturende teams maken. Wordt vaak verwacht als ik dat verander, dan gebeurt dat. Nee, dat zie je in topsport, het duurt altijd 2 jaar minimaal.
Ja.
Wanneer werd jij bondscoach van de Nederlandse vrouwen?
Ik was assistent bij Tom van het Hek in waar was het? 95, 96. En toen werd ik gebeld door de Spaanse voorzitter of ik bondscoach wilde worden van Spanje. Maar ik was pas 26. Dus ik dacht, mijn vrienden hebben een geintje uitgehaald. En die hebben iemand ingehuurd om te bellen. Maar toen was het echt serieus. En toen schrok ik een beetje. En toen heb ik alle spullen gepakt. Toen heb ik gezegd, luister, ik ga fulltime coach worden. Dat was het eerste moment dat ik echt fulltime coach was. Want daarvoor hockeyde ik. Ik gaf training en ik importeerde ook nog eens hockeysticks uit Pakistan om in Nederland te verkopen. Want in hockey verdien je geen geld. Maar toen dacht ik, ik kan bondscoach worden en ga naar Spanje. Het enige nadeel was, de Olympische Spelen was lastig. Want Spanje was 20ste in de wereldranking. Doe maar 10 landen mee. Uiteindelijk heb ik tegen de voorzitter gezegd, ik doe het. Maar dan moet jij regelen dat ze 10 keer in de week kunnen trainen. Hij zegt, dat is goed, maar wel in twee groepen. Want de ene helft studeert in Barcelona, de andere in Madrid. Nou, ik ben elke week op en neer gevlogen. Ik ben daar gaan wonen met net een klein dochtertje. Dus ik heb echt alles achtergelaten. De hockeysticks verkocht en gestopt met hockey. En ik ben naar Spanje gegaan. Nou, dat was ook wel een heftige stap. Want ja, als daar fout gaat, heb je niks meer. Daar is heel goed gegaan. We hebben uiteindelijk Olympische Spelen gehaald. En we hebben zelfs nog om de bronzen medaille mogen spelen met Spanje. Dus dat was echt een verrassing. Maar die wedstrijd was net tegen Nederland. Dus toen heb ik Nederland netjes laten winnen. En daardoor mocht ik coach worden van Nederland.
Okay. En daar zit totaal geen enkel verband tussen?
Nee, ja, ik was natuurlijk bij Tom van het Hek assistent geweest. En die speelsters die wilden heel graag dat ik terugkwam. Ja, het uiteindelijke daar was alleen al een grote verandering. Door we van 4 keer in de week zijn getraind naar 8 keer in de week. En het is echt toen is hockey echt een veel professioneler sport geworden. Niet in het geld, maar wel in de beleving. Hmm. En spelers zijn er ook afgehaakt omdat ze 8 keer in de week trainen niet wilden.
Nee. Dus je werd in in 2000...
2000 werd ik coach van Nederland, ja. En, het was 30, ja.
Wat trof je aan? Hè? Kijk, je zegt zelf al, ik werd fulltime coach, maar daarvoor was ik en dit en dat en zus. Maar wel al in relatief top van het hockey. Want Je was al assistent bondscoach. Normaal gesproken zou je zeggen, ja, dat zijn fulltime coaches. Best nog wel amateuristisch dus.
Hockey was heel amateuristisch toen. Als je maar 4 keer in de week traint, dan kun je niet praten over topsport. En er waren denk ik maar 4 fulltime coaches in mijn tijd. Dat was ik, was Maurit Hendricks en nog 2 die niet bekend zijn geworden. Maar er waren er maar 4 die fulltime op een gegeven moment hockey deden, zoals ik Spanje deed en Nederland deed.
Maar in 2000 ook nog?
Ja, er waren er maar 4 fulltime hockeyers. En daarom had ik een grote kans om natuurlijk een keer bondscoach te worden. Omdat ik fulltime mijn bezieling en mijn data en alles erin stopte.
Maar dan kom je dus bij een team wat eigenlijk gelijk staat aan een soort hoofdklasse voetbal qua trainings en
ja, professionaliteit. Ik had natuurlijk op de Olympische Spelen gezien dat in 2000 in Sydney bij het team van Tom zag ik gewoon, ze waren niet fit. Weet je? Dus het eerste waar je iets aan kunt doen is fitheid. Ik kan de scheids niet veranderen, kan het weer niet veranderen, het veld niet veranderen, kan ze wel fitter maken. Nou, je kunt alleen de top meedoen als je minimaal hetzelfde doet.
Maar daar ben ik even benieuwd, want hoe definieer jij fit? Want gebruikt hij daar al data mee? Of ja. hoe constateer je dat?
In Spanje hadden wij al hartslagmeters, GPS en dat soort dingen. Dus we speelden toen al in 2000 met GPS.
Heb jij geïntroduceerd of was het daar al?
Nou, ik had het in Australië gezien met Australisch voetbal. Wij reizen natuurlijk veel de wereld rond. En ik ga altijd, als ik ergens ben, altijd een andere sport kijken. En het liefst naar de trainingen. En daar zag ik al GPS allemaal. En toen vroeg ik, waarom doen jullie dat? Ja, we kunnen meten, dit meten. We kunnen de kracht op de benen meten. We kunnen dat meten. Toen hebben wij dat ook gehuurd. Want we konden niet betalen. Hebben we het ook gehuurd in Spanje. En dat heb ik meegenomen naar Nederland. En daardoor kon ik mijn spelers veel meer monitoren. En veel meer kijken naar belastbaarheid. Want als je van 4 keer naar 8 keer gaat. Moet je het wel langzaam doen. En de ene die rent misschien 4 kilometer in de training. En de andere 3. Dan moet je uitkijken dat die 4 niet overbelast raakt. En die 3 mag juist weer meer lopen. Dus je moet gaan personaliseren.
Hij zegt het in een soort bijzin, hè? Toen heb ik dit en dat. Maar uiteindelijk...
Ja, dat is natuurlijk een enorme innovatie. Want dat is inderdaad GPS. Nou, het is nu ondenkbaar eigenlijk dat niemand het meer gebruikt. Maar want hoe definieerde jij vooral fit? Wat zag je zeg maar de wereld op wat zij konden? En wat konden wij in Nederland, waar waren wij minder in?
Nou, je ziet het met blote ogen in het spelbeeld. Ik zag het ook toen ik terugkwam met Spanje. Ik had heel veel metingen met het Spaans team. En dan kun je niet spelers vergelijken, maar wel het gemiddelde.
Ja.
Dus je kunt het gemiddelde van een team vergelijken met het gemiddelde van Nederland. En ik schrok de eerste keer dat wij een test deden, dezelfde test in Spanje. Zag gewoon dat Nederland veel minder fit waren dan de Spaanse speels.
Ja. En waar hebben we het dan over? Gewoon echt...
Dat is pak je een gemiddelde hartslag van de shutterrun test. En dat was echt gewoon bijna een halve minuut of dingen waren die sneller op dezelfde hartslag, zeg maar. Gemiddeld.
Maar betekent dat dan, dat als je kijkt van wat daarvoor gebeurd was, dat eigenlijk alles wat in het hockey zat, totaal niet gericht was op topsport?
Nee, toen nog niet. Nee, nee.
En hoe kan dat? Want in 2000, dat was Sydney, toen was ook al heel Nederland aan de buis gekluisterd. En had je het idee, dit zijn topsporters. Maar
nee,
eigenlijk...
Nou, als je heel eerlijk bent en goed terugkijkt. Nederland heeft in 84 keer een gouden medaille gewonnen. Met Gijs van Heumen nog toen de tijd. Is daarna ver weggezakt. Hè. 20 jaar lang heeft Australië alles geregeerd. Hè. Was eigenlijk onze sky-tegenstander was Australië. Ja. Die meten alles, die deden alles. En daarom ben ik ook met Spanje veel naar Australië gegaan. Om te gaan kijken van, hey, wat doen die dan daar dan? Dus we hebben veel tegen Australië gespeeld. Want Spanje was 20e in de wereld. Denk ik best tegen de nummer nummer 1 oefenen. Dan is altijd nummer 3 makkelijker.
Kijk, ze hebben jou genomen natuurlijk in 2000. Maar als ik nu jou hoor, dan denk ik... Oké, je bent uiteindelijk als assistent ben je weggekocht door Spanje. Ja. Het was een San Marino-achtig verhaal, bij wijze van spreken. Stond 20ste op de World Ranking. Uiteindelijk speel je dus voor de bronzen medaille. Die enorme vlucht die Spanje heeft genomen... denk ik, valt terug te voeren op alle innovaties... die je om je heen hebt gezien. Hoe kan het dan zijn dat in Nederland dat dan helemaal niet gebeurt? Is er dan helemaal geen kennis over? Was er geen interesse?
Nou, ik denk dat toen de tijd, moet je niet vergeten, Nederlands elftal heren had wel succes. Het land daar goud gewonnen, 96. De dames hadden nog niks gewonnen. Maar dus iedereen keek een beetje naar de heren. Van ja, die zijn de beste. Wij zijn het grootste hockeyland. En ik kwam en zei, ja, Nederland is het grootste hockeyland. Heeft de meeste hockeyvelden van de wereld. Kijk naar de heren, die kunnen het ook. Dus de dames kunnen het ook. Nou, ik vond dat geen vergelijking. Weet je, je kunt dat niet vergelijken. Mannensport met vrouwensport kun je sowieso niet vergelijken. Je moet het apart zien. En ik kreeg elke keer van langs van iedereen... Ah, die Mark Lammers gek geworden met zijn innovaties. Slaat nergens op. En de bal is toch niet vierkant geworden. En... ik kreeg veel commentaar. Waarom? Bij de heren hadden ze toen een voorsprong. En wat ik aan wil geven, als jij een monopoliepositie hebt, kijk maar naar het voetballen, waarom zou je dan moeten veranderen? Hm. Waarom veranderen ze niet?
Ja, maar de heren dus. Dus
niet de heren die hadden succes, dus waarom zou je veranderen?
Ja.
Wij moesten wel veranderen, omdat we gewoon zo'n grote concurrentie hadden als Australië.
Ja.
En je zag bij de heren, Australië heeft, daar is iets later gebeurd, is daarna met de heren alles gewonnen Australië. Dus wij hebben dat een beetje doorbroken door al die veranderingen te gaan brengen. En zijn we Australië voorbij gegaan.
Je noemt dus eigenlijk de fitheid. Dus iets wat je echt hebt opgepakt. En het gebruik van GPS. Een andere zeer interessante innovatie wat inmiddels ook veel gebruikt wordt. Is eigenlijk het gebruik van of het beter begrijpen van verschillende persoonlijkheden.
Ja.
Jij hebt daar toen hebt veel met action type meegemaakt van Peter Murphy.
Ja.
Met name eigenlijk, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe ben je daartoe gekomen? Wat leverde het je op?
Ja, kijk alleen al naar jezelf kijken als coach. Kijk, iedereen heeft een kernkwaliteit. Ik ben heel daadkrachtig bijvoorbeeld. Maar een beetje te veel daadkracht kom ik in mijn valkuil. Dat is drammen.
Ja.
Zeker voor de speels die tegenoverstellen van mij zijn. Die vooraan zaten, was al het Minkeboy, Janneke Schopman. Oh, die vonden het geweldig.
Ja.
Maar Ellen Hoog en Naomi zeiden, de Mark Lammers doe is normaal, drammer. Er zijn wel meer dingen in het leven. Weet je, dus die pakte ik niet.
Nee.
En ik snapte nooit waarom ze dat niet doen. Waarom ik dacht dat iedereen moest Mark Lammers zijn. En dat is mijn fout geweest als beginnende coach, jonge coach. Ben je toch allemaal zo fanatiek en je hoopt dat je spelers hetzelfde zijn. Dus je krijgt je altijd teleurstelling, want je verwachtingen zijn te hoog.
Ja.
Ik dacht, ik moet 18 Mark Lammers hebben, dan word ik wereldkampioen. Later dacht ik, nee sukkel, ik scoorde zelf nooit.
Ja.
Ik was verdediger.
Hey, en
moest ik leren om anders met spelers om te gaan en veel meer eerst te herkennen wie ben jij.
Ja. Dat is wat ik inderdaad zeg, maar even te vertellen, dat action type, het woord valt nu natuurlijk inderdaad. Ja. Dat is gewoon, kun je het kort even uitleggen?
Nee, ik kan heel kort uitleggen dat dit is een onderzoek, een aantal vragen en analyse. Krijg je een bepaalde typologie. De ene is iets meer introvert, de andere is iets meer extrovert. De ene neemt beslissingen op gevoel, de andere op ratio. Die wil nog even een dagje overslapen, we willen eerst de data zien. De ene houdt van structuur, de andere houdt van laat me alsjeblieft even los. De aanvallers, laat me los. Geen structuren. Verdedigers, die willen per se structuur, anders worden ze paniek. Dus bijvoorbeeld een verdediger vraagt altijd een jaarplanning, 2 jaar van tevoren. Mag ik een 2 jaren planning? Als ik die aan de aanvallers geef, en die zien die planning... Ik stop ermee. Zoveel, ik stop ermee.
Ja. Kun je die mensen even, inderdaad even, even omvatten in een persoon? Vind ik altijd leuk. Dus wie is zeg maar echt het verdedigende type tegen die moest je vooral niet met korte termijn plannen komen?
Mooi voorbeeld, de Olympische Spelen hadden wij de finale in Beijing in China. We moesten tegen China. En ik had al tegen de mensen gezegd, zorg ervoor dat er 2 bussen klaarstaan. Want China gaat ons proberen uit de voorbereiding te halen, uit de flow te halen. Dus zorg dat 2 bussen zijn. Dus wij staan daar te wachten de bus en het klopte, we hadden geen bus. Ze hadden geen bus gestuurd naar ons. Ik wist ook, dan gaan de blauwe mensen, zoals wij dat noemen, hè, en in action type is een bepaalde types.
Wat is blauw?
Die houden van structuur. En die raken in paniek. Want de bus is er niet. Dan kan ik mijn voorbereiding doen en mijn sokken niet aandoen. En dat en dat en erbij geloven. En die, ik weet niet. De aanvallers, die zag ik lachen tegen elkaar. Oh, daar hoeven niet in te lopen. Dat is wel lekker. Het is toch wel heet genoeg hier. Dus ik meteen naar die verdedigingsstuk. Ik zeg, het busje komt zo. We hebben een tweede bus gekregen. Oh, gelukkig, ja. Mark. Dat is echt fijn. Ja. Terwijl die aanvallers zeggen, hey, dat hoeft het niet te zeggen, man. Het komt wel goed.
Hey, maar als
dat is zo het verschil tussen alleen al verdedigers die controlfreak zijn. Terwijl aanvallers, gewoon geef mij de bal, schiet hem erin. Die zijn individueel gericht, extrovert, goede babbels. Ja, en die zijn veel meer in het wiel gericht.
Hoe is dat in het wielrennen? Is dat hetzelfde?
Überhaupt erover nadenken dat, zoals jij naar de wereld kijkt, naar het leven kijkt, naar je collega's kijkt, dat is niet universeel. Hè? Iedereen heeft eigenlijk een andere bril op. En überhaupt begrijpen dat er zoveel verschil zit in één groep en dat van jou als coach vraagt dat je afstemt. Hè? Oh, wacht even, wie heb ik nu voor me? En wat vindt deze persoon belangrijk? Wat niet? Hoe spreek ik hem aan? Ja, dat is uiteraard in het wielrennen ook enorm belangrijk.
En wanneer viel bij jou zeg maar dat kwartje? Dat je dacht van, hé, maar als ik die zo aanspreek, doet het niks. En als ik die zo aanspreek, doet het
wel. Goed, ik heb de topcoach 5 opleiding gedaan bij NOC-NSF. En daar zijn we ook volledig, of hebben we kennis gemaakt met action typing. Met een überhaupt, laten we zeggen, een coach. Hè, noem het maar een life coach. Tegenwoordig een beetje een negatieve klank. Maar iemand die eigenlijk zorgt voor reflectie. Nadenken van wie ben je nu eigenlijk zelf. En op die manier steeds. Ja, Johan Cruijff zei het ook al. Hè, je kunt pas een ander coachen als je jezelf begrijpt. Ik denk dat eigenlijk ook hier heel erg van toepassing is. Ja.
En wat is het, als je het concreet wil noemen? Kijk, ik moet me dan bijvoorbeeld meteen aan Dylan Groenewegen denken bij jou. Ja. Dat is gewoon zo'n keiharde sprinter.
Ja. Sprinters zijn volgens mij de aanvallers. Die willen winnen. Ik denk een beetje de algemeen klassementrenners zijn berekenaars. Die zitten rekenen hoeveel seconden heb ik en die zijn geduldig.
Ja, iets anders. Ik weet wel dat de
sprintersgroepen, kijk, heel simpel. In het wielrennen wordt alles vaak een beetje. Hoe lang blijven renners aan tafel zitten? Nou, een klassementsrenner die schuift zijn eten naar binnen en die gaat zo snel mogelijk op zijn bed liggen. En een sprinter die pakt nog 3 kopjes koffie en die blijft een beetje zitten. Dat zijn eigenlijk Dylan Groenewegen nam zijn PlayStation mee altijd op trainingskamp.
Jonas Vingegaard niet.
Jonas weet denk ik niet wat een PlayStation is. Nee.
Hey, en voor jou denk ik dan, Mark, is het als je dit in één keer. Kijk, je coacht een team en je ondervindt het, hoe zeg je dat? Je doet het proefondervindelijk. En dan in één keer kom je in aanraking met dit action type verhaal.
Ja.
Dan denk je toch, waar ben ik de afgelopen jaren eigenlijk mee bezig geweest? Ik heb allemaal mensen op een totaal verkeerde manier gecoacht.
Ja, nee, het is echt best wel schrikken vaak in zo'n opleiding. Dan denk ik van, had ik dat maar eerder geweten. En daarom is ook zo belangrijk dat de opleiding van trainer-coaches niet alleen maar vakgebonden is. De mensen inspireren, mensen raken, mensen beter maken, beter communiceren, is overal. Je ziet het ook, jij gaat nu naar het voetbal, daar kan het ook. En niet hoofdcoach zijn, maar een algemeen directeur of tekstdirecteur zelfs ook nog wel. Dat ik denk dat dat echt een basisopleiding is voor mensen. En ik vind het eigenlijk dat in het onderwijs ook moet geleerd worden die kinderen dat elk kind anders is. Ja. En op een andere manier waardes heeft opgebouwd. Dus ja, het was voor mij een eye-opener, maar ook wel een beeld van, had ik dat maar eerder geweten. Ja. Kijk, je met zo'n action type leer je ook bijvoorbeeld veel meer te gaan kijken, waar ben jij nou juist heel goed in? He, dus ik heb nog nooit een wedstrijd gewonnen op mijn zwakke punten. Dus waarom focussen zo vaak op de zwakke punten van mensen? En ik heb daar met Sylvia Karras meegemaakt. Te veel getraind waar ze niet goed in is. En de meisje werd hartstikke onzeker. Plus het hele team speelde daar ook nog eens op haar zwaktes aan. Want dat hadden we getraind.
Ja. Dus, want dat is ook een kenmerk van jouw werkwijze altijd geweest. Hè? Dus je sterke punten versterken.
Ja, van je 8 en 10 maken. Kijk, wat we doen wel vaak. Ik hoor het op school nog steeds bij de ouderavonden. Uw zoon heeft een 8 voor dit, maar laat die 8 maar even zitten. Hij moet van die 4 een 6 maken. En ik dacht ook, moet van die 4 een 6 maken. Zei tegen de speels, laat die 8 maar zitten. Ja, wat krijg je? Die 8 die zakt langs van weg naar een 6. Die 4 wordt ook een 6 met tegenzin. Dan heb je allemaal 6'jes. En maar allemaal 6 word je geen Olympisch kampioen.
Nee.
En ik heb dat ook fout gedaan. Ik heb de eerste 4 jaar te veel getraind op het punt waar we niet zo goed in waren.
En waarom is dat dan? Omdat dan de filosofie toch is van, ja, wat hij goed kan, ja, dat hoeven we niet meer te leren.
Dat kan niet al.
Ja, dat kan niet al. En kun je van een 8 een 10 maken?
Ja, als jouw medespelers weten waar jouw talent zit, kan ik jou daarop aanspelen. Iemand die snel is, die moet je niet in de voeten spelen. Die moet je in de ruimte spelen. En iemand die langzaam is, moet je minder voeten spelen. Dus dat is jouw kracht. Jouw kracht is die bal in je voeten krijgen. Dat soort kleine details gaat er. Maar ook allerbelangrijkste van topsporter. Als je alles vraagt, wanneer zat je in de flow? Het allerbelangrijkste zelfvertrouwen. Hmm. Ik kan het. Het is uitdagend doel, maar ik kan het. Ik ben echt goed in het woord spannend. Maar ik kan het. Ik geloof erin. He, the body achieves what the mind believes.
Ja.
Dus je moet er eerst in geloven. Anders sporten zeggen we ook altijd, we geloven erin. En je, die plaatje moet je eigenlijk ook op de muur hangen en 100 keer naar kijken. Hmm. En dan gaat het lichaam het overnemen. Dat is het manifesteren. En dat hebben we ook gehad bij die opleidingen. Als jij manifesteert en visualiseert, en je doet je ogen dicht en je denkt aan je allerbeste wedstrijd in je leven, dan ga je het op in de wedstrijd ook makkelijker doen.
Hmm.
En het lichaam neemt het dan over, want die heeft die plaatje hoe het wel moet. En niet wat wij als coach vaak zeggen, hoe het niet moet.
Dus
hoe deed jij dat dan met jouw teams dan? Want je spreekt nu dan over flow. Hoe zagen die spelers dat dan terug?
In de trainingen, in de groepstrainingen, trainen ze veel mogelijk dingen waar ze goed in waren. De laatste 4 jaar. He, dus Sylvia Karras was heel goed in een tip-in. Dus we gingen heel veel op die tip-in trainen. Dus die spelers wisten, ik moet haar op de rechtervoet aanspelen. Dan kan ze hem tippen. En dan oefenen. En wauw, weer een doelpunt, weer een doelpunt. Het was heel veel euforie en goed gevoel. Endorfine en dopamine raak je aan als mensen erkenning waardering krijgen. Ze kregen erkenning waardering. Maar het allerbelangrijkste is het bewust bekwamen. Met veel trainen wordt onbewust bekwaam. Dus zonder ze het wisten speelden ze elke op de rechtervoet aan. Vroeger speelden ze elke keer op de linkervoet aan, want daar was slecht in. En dan gingen ze het ook in de wedstrijd doen. En dan ging ik ook nog roepen, niet in de backhand. Maar jouw hersenen kennen het woordje niet.
Hmm.
Als ik tegen jou zeg, denk niet aan de roze olifant.
Ja.
Of met golven, hij mag niet in het water. Ja, ligt hier al in.
Hey, en je zegt iets interessants, de laatste 4 jaar. Want kijk, jouw periode bij het Nederlands damesteam kun je natuurlijk eigenlijk als 2 cyclussen naar de Olympische Spelen toe samenvatten. De eerste cyclus was richting 2004, Athene. En de tweede cyclus was richting Beijing. Als je die 2 periodes even met elkaar vergelijkt, waar ben je de eerste 4 jaar mee bezig geweest, wat je uiteindelijk in de tweede 4 jaar verbeterd hebt?
Nou, het begin was het gewoon een topsportklimaat creëren. Dat was echt de basis 1. Hè. Zeg ook altijd, de basisding is gewoon 10.000 uur draaien. En minimaal hetzelfde als je concurrent. Dus ik moest het eerste jaar, en daarom was misschien het eerste jaar ook prima dat ik een beetje hiërarchisch was. Want er moest heel veel veranderen en heel veel gebeuren. En degene die niet mee wilde, ja, die moesten maar stoppen met hockeyen. Dus er zijn ook een paar afgevallen. En ik heb er een paar moeten laten afvallen.
Ben je hard geweest?
De eerste 4 jaar zeker, ja. En de laatste 4 jaar heb ik dat kunnen veranderen. Omdat we toen op het niveau zaten van de concurrentie. We waren 2e van de wereld. Om die laatste stap naar 1 te maken, heb je echt wel zelfsturing nodig. Dan moet het echt het team gaan doen, die laatste stap.
Dus 4 jaar vormen. En de laatste 4 jaar kijken of ze dat zelf konden gaan doen en dat ze meer zelfsturend waren. Is dat even een hele korte samenvatting?
Ja, je moet eerst op hetzelfde niveau komen. En dat heeft 4 jaar geduurd. Daarom heeft het bij ons misschien wel 8 jaar geduurd. Dus je moet eerst echt die achterstand op fysiek, die haal je niet binnen een week in.
Nee.
Daar moet echt het lichaam aan wennen en herstellen en weer door en nog zwaarder trainen. En ja, dat zie je ook in het wielrennen, denk ik. Ik denk niet dat je dat wat gebeurd is bij die ploeg, dat in 1 jaar is gelukt. Dat is, heeft echt, hoe lang heb je er gezeten? 8 jaar, 10 jaar?
12 jaar, ja.
Ja, maar kijk, en nu de laatste jaren is echt heel veel succes. En daar heb je dus fysieke verandering, data voor nodig, specialisten, experts, geld voor nodig, goede mensen om je heen. Dan pas kun je de volgende stap maken naar die laatste 4 jaar. Ja.
Heb jij ook cyclusen, Marijn? Dat je dan zegt, ja, dat heb ik toen gebruikt eigenlijk om dit neer te zetten. En ja, je zit nu natuurlijk echt in de hoogste jaren. Goed,
kijk, het is natuurlijk, het is de fysieke ontwikkeling, maar het is uiteindelijk ook natuurlijk de cultuur. Hè? Dat het geaccepteerd wordt dat we niet meer 4 keer trainen, maar 10 keer trainen. Ja, dat zijn natuurlijk wel echt lange termijn ontwikkelingen. Alle dingen die Mark heeft geïmplementeerd. Ja, dat is niet van het een op het andere moment. Überhaupt innovaties accepteren. Dat het erbij gaat horen. Dat iedereen ernaar op zoek is. Het zelfsturende deel. Ja, dat is implementeren. Maar ook heel erg eigenlijk de gebruiken gaan veranderen. Dat iedereen ook accepteert dat het zo gaat. Ja.
Ja.
Wat je eigenlijk ook een beetje is. Het is veranderd van het vroeger alleen maar hiërarchisch naar het situationeel leiderschap.
Hm.
In welke situatie zit ik? Hebben we drie keer verloren? Ben je een andere coach dan als je drie keer gewonnen hebt? Zit ik met een introverte speelster? Ben ik een hele andere coach in mijn communicatie dan met een extroverte speelster? Dan praat ik weer anders. Ja. Dus ik constant moet als coach moet ik me proberen aan te passen, in te leven in jouw voorkeurstijl. Wat is jouw voorkeur? Oké, jij wil beelden zien? Oké, krijg jij beelden. Iemand anders die wil tekst horen.
Maar was je dan een betere coach in de eerste 4 jaar of in de laatste 4 jaar?
Nee,
de
laatste 4 jaar denk ik beter. Omdat de spelers ook zeiden van ik voel me veel beter. En ik voel me niet meer een marionettische popje van de coach. Ik heb echt... Als je Minke Boy hoort ook zegt van ja, ik heb door het zelf over nadenken en mezelf te blijven verbeteren. Ook al ben ik 33, bleef verbeteren. Bleef me op zoek naar 2% verbeteren. En dan ben je daar trots op als je dat hoort. En niet zo van Mark heeft ons kampioen gemaakt. Nee, die spelers hebben dat gedaan. En dat is wel heel mooi om te horen.
Ja, en je bent natuurlijk de man van de innovaties. Ja. Als je even kijkt naar dat is wel grappig, volgens mij wel een grappige anekdote, dat jij speelsters met een oortje in het veld in hebt gestuurd.
Ja, dat heb ik toen bij jullie ploeg gezien. Wat was er nou? Wij hebben strafcorners. De meeste doelpunten worden gescoord in het hokje met strafcorner. Dus wij deden heel veel innovaties op strafcorner, want daar is de meeste winst te halen. Dus niet op het uitverdedigen of press, nee, strafcorner. Daar trainen we heel veel op. En daar heel veel innovatie. Ik had op een gegeven moment een cameraman boven in het stadion. Die kon 3D filmen en kon een 3D terugzien in mijn videobril. Dat was de eerste 3D-bril die bestond. Het was €40.000.
Jij stond met een 3D-bril langs het veld?
Langs het veld stond ik te kijken in een 3D-bril. En dat was toen de eerste. En ik weet nog €40.000. En de hockeybond zei, nee, die schaf jij niet aan. Dat is veel te veel geld. Dus ik heb Samsung gevraagd van, luister, mag ik die lenen? Dan krijg jij publiciteit. Ja, is goed, leen maar. Die heb ik toen gebruikt met WK. En ik zag dus... meteen de herhaling van de strafcorners kon ik gelijk zien hoe die tegenstander uitliep. En ik kon gelijk doorgeven aan mijn speelsters waar we dan de volgende corner konden scoren. Want daar lag de ruimte.
Omdat ze oortjes in hadden?
Nee, ja, in het begin was dat niet. In het begin deed ik tekens gebruiken. Vanuit honkballen. Okay. Allerlei tekens. Dus de speelsters hadden al die 10 tekens uit haar hoofd geleerd. Maar op een gegeven moment gingen die tegenstanders gingen met hun videocamera's mijn tekens opnemen. En daarna de corner. En dus die keepster zat er, dat teken, die kenden het. Toen dacht ik, weer crisis, moeten we iets bedenken. Toen kwam ik toevallig via pluggen bij jullie terecht. En toen mocht ik mee. Toen zag ik die oortjes. En ik zeg, ja, mag dat? Mag dat? Ja, ja, dat mag.
Richard pluggen van de basis.
Ja, daar ben ik toen mee een dagje mee naar Tour de France geweest. En toen zag ik die oortjes en dacht, dat wil ik ook. Maar ik wist niet of het mocht. Dus ik weet nog goed, ik belde toen op naar de hockeybond. Ik zeg, lees eens in de regelboekje of dat mag. Ja, er staat niks in van telecommunicatie. Dus er was één probleem.
Dat komt me bekend voor, dit.
En er was één probleem. Jullie hadden van die kastjes aan de broek nog toen. En je mag geen scherpe voorwerp met de hockey hebben. Dus ben ik naar Phonak gegaan en die maken gehoorapparaatjes. Maar ook die kleine ontvangertjes zonder kastjes. Dus die hebben wij gebruikt. En liep als een trein, want die tegenstanders die bleven mijn tekens opnemen. Ik deed de raarste tekens. Hè? Nee. Maar ik had al lang in het oor verteld, nee, we doen die en die. Want de tegenstander wist het niet. Die hebben jarenlang hebben ze niet geweten
dat
wij die oortjes gebruikten.
Maar dat oortje was niet zichtbaar?
Nee. Het waren hele kleine oortjes en geen kastje aan de broek. Dus ze hadden het niet gezien.
Ja.
En we hebben er 2 jaar lang mee geoefend. En op de WK was het hoogtepunt. Die keepster ging elke keer de verkeerde hoek in en zo. En het liep verkeerd uit. En alleen, ik was 1 ding vergeten. Tijdens WK heb je fotografen. Die maken met die lenzen grote foto's. Dus een van die fotografen kwam naar me toe van de Telegraaf. En zegt, Mark, jij bent ergens mee bezig. Want dat kan niet, dat Ageet. Er is iets aan de hand. Waar is maar Ageet? Die heeft een ontvangtje. Ik zei, nee, Ageet is doof. Die heeft een beetje last van het gehoor. En die heeft een klein gehoorapparaatje, anders hoort ze niet. Dus was nog net gered.
Ja.
Want het mocht niet naar buiten komen. Toen de volgende wedstrijd kwam je weer naar hem toe. Zei, nee, nou weet ik het zeker. Je bent ergens mee bezig. Want er zijn echt niet 8 doven in je team. Dat kan niet. En toen heb ik dus uitgelegd van het wielrennen de oortjes ontvangen. Om die strafcorner, zeg maar. Ja, je kunt niet 2 dingen tegelijk de corner doen. En kijken hoe de tegenstander uitloopt. Je moet naar de bal kijken.
Ja.
En ik kon dat wel met die videobril, met die 3D-bril.
Maar
en,
hoe lang heeft dit al stand gehouden?
We hebben het 2 jaar toen het WK's naar buiten gekomen. En toen hebben ze het jaar daarna hebben ze meteen afgekeurd. Hebben ze in het regelboek gezegd, het mag niet. Zoals bij jullie het nog wel mag, bij ons mag het niet. Maar het was ook wel een beetje zo, want die Chinezen die hadden op een gegeven moment 12 man op de tribune. En die had elke coach had 1 speelster naar links, naar rechts, naar voren, naar achter.
Oh, want iedereen speelde vanaf dat moment met oortjes.
Na de WK zijn er meerdere teams daar gaan gebruiken. Ja, en toen hebben ze gezegd, dat mag niet. Ja. Maar Mij ging het dus helemaal niet om die oortjes. Het ging er mij om, ze namen mij op met die tekens. Dus ik denk, ik moet iets, crisis, ik moet iets bedenken.
Nou ja, kijk, en daar kom je toch weer terug elke keer waar het ook begint. Is gewoon dat je een creatieve geest hebt. En dat je en er zit ook iets heel praktisch in. Wat leuk is om, ja, soms moet je ook gewoon het vooral gaan doen. Dat is volgens mij hetgeen wat ik vooral hier hoor. Ga het gewoon doen.
Ja, in plaats van... en bij andere sporten kijken. Kom uit je comfortzone. Kijk, natuurlijk had ik weinig tijd, maar ik ben toch naar de wielrenploeg gaan kijken. Want ik wilde toen een tijd iets meer weten over herstel. En uiteindelijk zie ik dan weer andere dingen. Dan denk ik, kunnen mooi. Wij ook doen.
Ja. Dan die eerste 4 jaar, dan wordt het Olympische Spelen Athene. Worden jullie tweede?
Ja.
Waren jullie nou zo slecht of die Duitsers nou zo goed?
Nee, wij waren echt slecht. En dat komt ook een beetje door mijn manier van coachen, als ik eerlijk ben. Ik was veel te veel bezig met winnen en verliezen. En op winnen en verliezen heb je geen 100% invloed op.
En wat...
Ik was te weinig bezig met van wat moeten we doen in die finale.
Waarom?
Omdat ik te veel hiërarchisch was. Ik was veel te veel bezig met dit doen, met dat doen, moeten winnen, moeten zo. En ik was te veel bezig met winnen en verliezen. En te weinig bezig met van wat moeten we nou echt daadwerkelijk gaan doen? Welke tactiek, strategie? Ik had te weinig aandacht voor de strategie. En te veel van, hey jongens, motiveren van... Ik zei zelfs in een teambespreking... Maar ik zeg, de domste teambespreking die ik ooit gegeven heb in mijn leven... was die finale in mijn spelen. Ik zeg, hier heeft Nederland 24 jaar lang op gewacht. Vandaag gaan we voor de tweede keer de gouden medaille winnen in de Olympische Spelen.
En wat doe je daarmee?
En toen was stress en spanning. Ja. En toen later in de Circus van Invloed, bij die mastercoachopleiding, toen schrok ik. Want ja, daar moet je juist niet op focussen. Dus ik heb toen ook geleerd, terug naar cirkel 1, wat ga jij eraan doen?
En wanneer valt dan dat kwartje? Want kijk, je zou kunnen zeggen, ja, zilver, een finale kun je verliezen. Ja, bedoel, dat is...
Nou, niet. Ik zeg altijd, als je 5 keer een finale verliest, dan is er een patroon. Dan doe je iets niet goed.
Want dat was zo, hè?
Nou ja, ik weet nog goed dat ik werd afgemaakt in de media. Want ik had elke keer een excuus. Ik zei, ja, schoot 3 keer op de paal, schoot op de lat. Tot op een gegeven moment Cor van de Geest volgens mij naar me toe kwam. En die vraagt aan mij, hoe komt dat je elke tweede wordt? En ik zei, weer, ja, 3 keer op de paal geschoten. Ik zei, ja, stop maar, ik heb het al gehoord, zei hij. Luister eens even naar mij. Als je 1 keer op de paal schiet, hè, jongen, dan heb je pech. Schiet je 2 keer op de paal, heb je echt heel veel pech. Maar Mark, schiet je 3 keer op de paal, schiet je niet goed. Je moet binnen een paal leren schieten. En ik schrok. Ik dacht, hè? Hij zei, een goede hockeyer is nog geen goede coach. Jij zult echt die masterclass moeten gaan volgen. Want pech kun je 1 keer hebben, 2 keer. 3 keer is een patroon, zeggen ze. En als 3 keer iets fout gaat, dan moet je een protocol gaan bedenken. In de operatiekamer, als 3 keer iets fout gaat, gaan ze protocollen bedenken. Want dat mag nooit meer fout gaan. En toen zijn we dus echt, ja, ben ik veel meer naar mezelf gaan kijken. Van luister, ik heb het gewoon echt niet goed gedaan de eerste 4 jaar.
En hoe doe je dat dan? Want inderdaad, hè, kijk, ik heb met Marijn inmiddels, ja, jullie hebben evaluatiesessies van maanden bijna. Ja, als jullie naar ieder seizoen zitten.
Ja, goed. Maar kijk, het gaat om dit inzicht. Wat Mark hier vertelt. Dus het is heel verleidelijk in sport natuurlijk om een excuus te vinden en te bedenken. Want die zijn er namelijk ook vaak.
En zilver is ook niet super slecht.
Precies. Dus, maar uiteindelijk dat er een coach is die überhaupt waar iets tegen gezegd wordt. En dat die coach luistert. En dat je dus open staat voor in dit geval een mastercoachopleiding. Of een andere coach uit een andere sport. En ik doe er iets mee. Dat is natuurlijk al een enorme belangrijke les. En dat je op die manier jezelf toch weer eigenlijk uitvindt. En dat hoor ik hier heel erg eigenlijk in terug.
En je begon dit verhaal ook wel te zeggen van... ja, weet je, ik zat op de middelbare school. Ik had niet echt een enorme hoge pet van mezelf op. Je leert jezelf natuurlijk ook iets aan om te overleven.
Ja.
Blijkbaar was jouw overleving ook wel hiërarchisch... en een sterke leider proberen te zijn...
Ja.
Ja, dan is het best wel een grote stap om in één keer op een heel andere manier... en geloofde dus een heel andere manier voor de groep te gaan staan. Geloofden ze hier meteen, die speelsters?
Nee, op het begin hadden ze ook zoiets. Ik weet nog wel dat ze tegen de voorzitter hadden gezegd... ja, we weten niet wat er met Mark aan de hand is, maar hij is een beetje onzeker geworden. Omdat ik natuurlijk zei van, ja jongens, jullie moeten me echt veel meer gaan helpen. Jullie moeten echt veel meer zelf gaan analyseren. En jullie staan in het veld. En ja, willen we echt die gouden medaille een keer winnen... dan zullen jullie die verbetering ook moeten gaan maken... En toen schrokken ze van, ja, maar hij weet het niet meer. Gaat het aan mij vragen?
Ja. Ja.
En ja, ook elke innovatie of elke verandering heeft weerstand.
En hoe lang duurt zoiets dan?
Ja, wat heel erg helpt, en dat zeg ik nu ook vaak in bedrijfsleven. Wil jij zo'n innovatieverandering doen, wat je heel vaak hebt, heb je 3 dingen nodig eigenlijk. Mensen willen eerst weten, what's in it for me? Dus meters weten. Je moet het laten zien aan die sporter van, dit kun je winnen als je wil.
Ja.
Ja, dus je hebt data nodig. Want als ik het niet meet, kan ik niet de verbetering zien. Het tweede wat je nodig hebt is expertise. Welk expert zit erachter? Je wil wel een beetje weten of een expert of is het jouw idee. De ijsbaden zeiden ze ook, heb jij verstand van ijs? En we zijn tweede van de wereld met een warme douche. Waarom moet ik in een ijsbad?
Ja.
En ik had ook nog, hè, dus een best practice, dus derde. Ik ben bij Ankie van Grinsven gaan kijken. Nee, de paarden in een ijsbad, met heet weer. Toen zei ik, ja, Ankie doet het ook. Ja, we zijn toch geen paarden? Ja. Dus je krijgt heel veel weerstand. Nou, die 3 dingen zijn denk ik heel belangrijk. Dus 1 is meten, weten, data gebruiken. 2 is expertise. En 3 is een best practice. Heb je ergens een voorbeeld of een pilot gedraaid of een experiment gedraaid en het heeft succes en daar kun je meten en laten zien, dan geloven ze het. Mij geloven ze niet, hè? Totdat Ankie naar ons ploeg kwam en er kwam uitleggen. Toen zei ze, oh, Ankie heeft 3 gouden medailles. Zou wel kloppen wat ze zegt, die ijsbaden. Ja. Toen zei ze het ijsbad ingestapt. Bij mij zei het deze niet, hè?
En Ankie werd voor gek versleten.
Ja, en de doktoren die zeiden, Mark Lammers is gek geworden. Het is levensgevaarlijk wat hij doet. Ik heb zelfs NRC-NSF op mijn dak gehad. Van luister, je moet stoppen met die ijsbaden. Het is levensgevaarlijk. Ik zeg, waar bij wij? Ja, die moeten wachten op wetenschappelijk onderzoek. Ik zeg, ja, ik kan niet 10 jaar wachten. Ik moet experimenteren. Ze hadden allemaal koorts daar in China. Hadden ze koorts, want de lichaamstemperatuur gaat omhoog. Dus ik deed het helemaal niet voor spieren. Ik deed het voor het lichaamstemperatuur naar beneden te krijgen. Waardoor ze sneller tot rust kwamen. Hartslag ging snel naar beneden. Ze waren sneller tot rust.
Ja.
En na die baden zeiden ze ook, ja, het is eigenlijk toch wel een lekker gevoel. Ik kan weer een wedstrijd spelen. Dat is ook mentaal.
Heel, maar dan heb ik even een praktische vraagje. Hoe heb je dat überhaupt, heb je die ijsbanen daar gekregen? En dat ze überhaupt erin konden?
Ja, dat is heel veel werk geweest. En veel, bij de ene toernooi moesten we kliko's pakken. En de andere...
Ik nam altijd leeggetrokken.
Ja, die opblaasbadjes namen mee. Ja. Weet je? En een pomp en dat. En
Femke Bol, jij zag laatst nog die foto dat ze toch in een...
In een lullig ijsbadje in een,
ja, zo'n opblaasbadje zoals je thuis hebt voor de kinderen. Ja. Namen wij mee, want wij wilden natuurlijk met teams erin. En daar was ook weer een stukje maatwerk. De hele magere speelsters, die moesten iets minder erin. Want die zaten 3 uur naar de badjes nog te trillen van de kou.
Ja.
Je hebt natuurlijk vetpercentage.
Meet je ook de temperatuur ook?
Wat temperatuur, er maar ook het vetpercentage koppelde aan de tijd als ze in een bad zaten.
Ah, ja.
Maar iedereen zat een andere tijd in het bad.
Maar wat vind jij dan? Want jij zegt inderdaad die foto van Femke Bol. Hoe kijk jij? Toen ik het zag, hè, even voor de luisteraar. Hè, Femke Bol, toch wel de grootste kans hebben op een historisch goud in Nederland.
Ja.
Zat in een douchecel. Ja. In een badje waar kinderen in spelen in het ijs. Aan de ene kant kun je zeggen, ja, geweldig, hè? Wat maakt het uit, we zijn zo gewoon gebleven. Vond het ook een beetje treurig.
Nou, kijk, wat ik heel mooi aan vind, is dat we hier dus nu teruggaan in ongeveer 20 jaar terug in de tijd. En dat een innovatie wordt opgepikt uit de paardensport en dat het dan in het hockey opduikt. Kijk, je moet naar de allergrootste voetbalclubs gaan. Ja, die hebben het in het stadion. Maar verder, ja, je hebt altijd overal ergens... andere omstandigheden. En in essentie gaat het er gewoon vooral om.
Dus het maakt niks uit.
Het gaat om inderdaad. En dat je daar altijd voor open blijft staan. Maar
ik leer zoveel.
Het is een misverstand dat iedereen denkt dat het voor het spierherstel is. Hè? Dat was maar een heel klein redentje.
Het is gewoon de temperatuur naar beneden.
Temperatuur van lichaamstemperatuur naar beneden. Dat was 1. 2 is met elkaar praten. De wedstrijd in dat bad... praat ze veel meer over het hockeyen. En vroeger gingen ze onder douche, gingen ze met de ouders praten. Ja, belachen, dat zei die bal niet aan mij gaf. Kun je roddelen.
Ja.
Nu gingen ze het echt met elkaar bespreken. Dat was dus 2. En 3, het gewoon het gevoel. Nou, denk maar eens in de sauna. Het doet even pijn, zo'n ijsbad. Maar daarna, dan voel je je lekker.
Euforisch, ja. Hey, en kijk, in deze... We hebben het al over de documentaire gehad. En daar zit ook dat ijsbad. In ieder geval ook alle gesprekken die daar werden gevoerd. Zaten ruimschoots in. Laten we even een stukje gaan kijken. Nou, wij kunnen het zien, maar de luisteraar kan het horen. Daarin zie je natuurlijk ook hoe jij met verschillende speelsters omging. Enerzijds was je wel, wat je zegt, ik stelde me kwetsbaar op, maar je had ook wel een hard kantje.
Ja.
Dus het enige wat ze willen horen is alleen maar wanneer het goed gaat. Als die wat lager moet zitten of die moet zijn mond houden in de scheids of die moet dat doen. Dan is het, je hebt het alleen maar over mijn negatieve dingen. Ze zeggen niet, of ze zeggen van, ja, je hebt het nooit over mijn positieve dingen. Ja. Ik kan het er niet de hele goed gedaan, goed gedaan. Goed gedaan dat je tegen de scheids gepraat hebt. Of goed gedaan dat je jammer dat je bij de tweede paal niet lag. Jammer. Maar dat is een beetje de cultuur wat ik zeg. Wij mogen in Nederland mogen niet hard zijn. We mogen nooit eens een keer zeggen van, we hadden afgesproken, je staat bij die paal, dus je gaat bij die paal staan. Als je een keer zegt van, ben je hard zit in de paal, beginnen ze meteen te huilen.
Ja, we horen hier een gesprek volgens mij met jouw assistentcoach of met de teammanager.
Ja, of de manager denk ik. Meestal is de manager die mij coachte. Wie coacht de coach?
Oké. Nou, een belangrijk element, hè?
Dit is een heel belangrijk element. Want wie coacht de coach, vraag ik altijd. En ik had mensen in mijn staf dat ik zei, als ik te daadkrachtig ben en te veel aan het stampen ben, nee, zeg het dan tegen mij.
Okay.
En dat gebeurde. In dit gesprek komt hij naar me toe. Mark, je bent echt alleen maar weer aan het verbeteren op de zwakke punten en niet meer op de goede. Hier zit ik duidelijk in mijn valkuil.
En wat is jouw valkuil?
Te veel...
Drammen,
ja. Okay. Te veel proberen ook de dingen te verbeteren die nog niet zo goed gaan. En dat is perfectionisme van een coach. Maar is wel irritant van een aantal speels.
Want Marijn, je ziet ook inderdaad in die docu, hè, daar spreekt Mark Ellen Hoogaan op een afspraak die ze niet nakomt. En op Sylvia Karras, de spits van het Nederlands team, die te veel tegen de scheidsrechter zeikt. De kritiek is dan, ja, hij doet dat eigenlijk waar iedereen bij staat. Hoe kijk jij deze scènes?
Ja, nee, dat is natuurlijk hartstikke herkenbaar. Want af en toe, er zijn ook gewoon momenten dat je gewoon echt even stoom moet afblazen. Want weet je, soms word je gewoon helemaal gek van die sporters.
Ja? Wat dan?
Ja, dat is omdat, ja, kijk, ik zeg het altijd maar zo, we zitten met z'n allen in een freakshow. Je bent met de allerbeste sporters ter wereld. Ja, die zijn ergens heel erg goed in, maar soms zijn ze heel erg irritant. Net zo goed als dat zij jou ook heel irritant vinden. Hè? Dus met elkaar zulke gedreven mensen. En ja, voor mij is dit herkenbaar dat je af en toe echt even met je staf stoom moet afblazen. Dat je er even helemaal klaar mee bent. En nou, dan schud je even met je koppie en dan gaan we weer vrolijk verder.
En wat is waarde dat dit dan in een docu zit? Want ja, het is ook wel, hè, voor sommige speelsters misschien ook wel confronterend dat iedereen dit al ziet.
Ja, maar goed. Ja, weer goed. Maar dat is ook uiteindelijk, kijk, ik hoorde dat Mark net ook al zeggen. Er zijn ook, het is niet allemaal, maar hè, dat zien we ook in deze podcast. We hebben zoveel gasten gehad. Iedereen merkt wel, hè, dat het vaak eenzaam is, dat het lastig is, dat het zwaar is. Kijk, weet je, topsport wordt altijd gerelateerd toch ergens aan romantiek en fantastisch en geweldig. Je gaat de hele wereld over en met elkaar. En je mag elke dag doen wat je leuk vindt. Nou, dat is ook zo, maar je staat ook continu onder druk. Hmm. En de standaarden liggen heel hoog. Iedereen kijkt mee, iedereen vindt er wat van.
En sporters, ja, om het even te generaliseren en dan even los van alle action types. Ze denken natuurlijk in eerste plaats vooral aan zichzelf. Daarom ben je ook een topsporter geworden, toch?
Ja, zeker. Ze zijn allemaal doorgegroeid naar het absolute topniveau. En om zo goed te worden, ja, moet je ook wel ergens egoïstisch zijn. En kies je voor jezelf. En ja, ga je door roeien en ruiten. En dat geldt ook voor de coach. Dus ja, weet je, ik vind het een heel herkenbaar, mooi fragment. En een heel menselijk fragment. En ja, inderdaad, sta je er weer voor open dat je teammanager even feedback geeft. Joh, Mark, doe even rustig. Of hey, Marijn, even een tandje minder nu. Of kijk, het is van de andere kant. Of nou, en dan ga je weer verder. Ja, dit is mensen onder elkaar.
Ik moet ook meteen denken, Mark, Sharon van Kommenee zat op jouw stoel. En toen vroeg ik aan hem van, ja, hoe ziet een blije Sharon van Kommenee er eigenlijk uit? Hoe gaat die dan om met zijn sporters? Toen zei hij, ja, dan zien ze mij niet. Als ze gewonnen hebben, dan gaan ze naar hun familie toe. Ik zie ze alleen als ze iets te klagen hebben.
Ja, dat ziet het documentaire ook. Hè. Sporters in het algemeen, zowel mannen als vrouwen, want ik heb ook mannenteams gedaan. Ze willen steeds vaker individuele gesprekken. Ze willen terugkoppeling. Hoe vind je dat gaat? Hoe vind je dat is? Maar ja, ik heb te maken met 30 spelers, keer een half uur. Dan ben ik echt alleen al 60 uur aan het praten. Dus je ziet ook in mijn documentaire dat op een gegeven moment wel moe wordt. Voor de speler is dat één gesprekje. Voor mij was het nummer 20ste.
Ja.
En dan, wat doet zo'n documentairemaker? Ja, van de 50 uur.
Geef ons maar de schuld, Mark. Geef ons maar weer de schuld.
Nee,
de tv maken.
Net dat mooi. Ja, maar ik vind het mooi. Hè. Ik vind het mooi dat het erin staat. Maar net dat puntje dat ik op een gegeven moment op ben en kapot ben ook. Ja. En ik heb wel altijd geleerd, ik mag iemand aanspreken. Ik mag een sporter aanspreken op datgene wat is afgesproken. Ik mag jou niet aanspreken op wat heb jij rare blues aan? Nee, dat mag niet. Dat is jouw keuze.
Ja, vind je me raar?
Nee, leuk, helemaal niet. Ik zeg alleen dat ik mag je aanspreken op datgene wat is afgesproken.
Ja.
En dus als je bij de paal gaat staan, dan moet je staan. Dus je hoort ook een beetje mijn frustratie. Ik betrek ze erbij met de strategie en tactiek. Maar daarna spreken we elkaar ook aan. Want iedereen zegt wel eens, ja, maar Mark, het is een poldermodel. Dat iedereen mag ermee bemoeien. Ik zeg, nee, de linksachter mag zich niet bemoeien met de rechtsvoor. De linksachter mag zich bemoeien met zijn eigen ontwikkeling. Mm. Dus ik vraag ook, wat ga jij beter doen op linksachter? En dan mag ik ook vragen aan de sporter, wat als je het niet doet? Ja, dan moet je me aanspreken. Ik zeg, hoe wil je dat ik je aanspreek? Ja, doe maar niet roepen, doe maar klappen voor mij. Ik zeg, dan klap ik voor jou. Dus voor de enige spelers zat ik te klappen.
Maar wist je, onthield je dat allemaal? Want je
ja,
gewoon bijna
wel, als je, er zijn wel de Minke Boyak een mooi voorbeeld van. Die had vaak, die was zo passievol en zo gedreven dat ze af en toe wel eens boos werd op de scheids en kreeg ze een gele kaart. Hmm. En dan zei ik, hoe kunnen we dit doorbreken? Ja, hoezo doorbreken? Dat komt er. Ik zeg, ja, maar wie kan jou daarbij helpen? Ja, je zou me kunnen helpen, maar niet roepen, zei ze. Daar word ik gek van. Dus doe maar het teken van rustig aan. He, dus met mijn handen zo op en neer naar beneden. En dan zag ik haar weer rood worden. Dan zei ik, mink, mink. En ze deed meteen, waarom het was haar teken.
Ja, gewoon je deed met je handen.
Het is haar, zij heeft gezegd dat ik dat moest doen.
Okay.
Dus ik probeer, en dat onthoud ik echt wel, van hey, mink, je zit in de valkuil. En daardoor bleef ze in de kracht.
Ja.
Dus dat is matig. De ene deed ik dit, en de andere klapte ik. En de andere, dat onthoud je wel op een gegeven moment. Je probeert elke keer een wedstrijd, er is iets fout gegaan. Probeer ik weer niet feedback te doen, maar feedforward. Hoe gaan we het de volgende keer oplossen? Welk teken wil je? Dus ik ben op zoek naar oplossingen. Daarom noem ik het graag feedforward. Want als je een wedstrijd verloren hebt, kun je heel erg gaan kijken. Ja, dit was goed, dat was niet goed. Nee, ik vraag, wat moeten we doen om de volgende wedstrijd wel te winnen? En als we begonnen hebben, zeg ik, wat moeten we doen om de volgende wedstrijd nog meer verschil te maken? Wat zou er nog beter kunnen?
Ja, in 2004 pakten jullie zilver. In 2008, ja, dat is eigenlijk je fijnste oude, denk ik. Hè? Jullie winnen Olympisch goud.
Als ja, je dat in een Olympisch aantal spelen is het grootste voor heel veel sporten, is Olympisch spelen het grootste. Ja, en dan het WK. Ja.
Als je even kijkt naar, hè, en om af te sluiten, het proces 2000 tot 2004, 2004 tot 2008, die twee periodes. Waarom hebben jullie uiteindelijk wel na al die tweede plaatsen in 2008 goud gewonnen?
Omdat de spelers zelfsturend zijn geworden. Ze hebben de laatste stap zelf gemaakt. En ze hebben zelf de strategie en de tactiek bedacht. Zij kwamen zelf met in China. In die finale moeten we constant de tactiek veranderen. Want Chinezen hebben een hekel aan veranderen. Die willen elke keer hetzelfde. Dus toen heb ik gevraagd, wat dan? En hebben ze ook ingevuld. Als ik vuist roep, dan schuiven we door naar midden-midden, zei Janneke. Oké, dan gaat de midden-midden even in de spits spelen. Dan staan er altijd één spits vrij. Want dan kunnen ze niet tegen. En dat doe je op het eind van de wedstrijd. Wij gaan het doen, begin van de wedstrijd doen. Dus ze waren helemaal verrast, die Chinezen. Ze kwamen met 1-0 voor door die verandering die de spelers bedacht hadden.
En dat was voor jou, toen je dat zag
dat
gebeuren,
was genieten.
Toen
dat
dacht
genieten,
je echt, ja. Het is gelukt.
Ja, het is gelukt dat spelers dus in het veld elkaar de signalen geven, tekens geven. En dat ook daadwerkelijk zelf initiëren en zelf ook doen. Ja, dan sta je langs de kant als coach, hoef je niet veel meer te doen.
Je luisterde naar Game Changers. Mijn naam is Thijs Zeeman en tegenover mij zit mijn broer Marijn. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app en dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Tips kunnen naar gamechanges@kortimedia.nl. Dank voor het luisteren. Dank Mark Lammers voor je komst. En graag tot volgende week.